Goedemorgen. Ja, jullie met een kleinere groep. En ik begrijp ook mensen thuis. Dus ik vond het mooi dat jullie een lied zongen. Een glimp van Gods heerlijkheid. Weten jullie wat een amuse is? Ooit wel eens in een restaurant geweest dat je voor die tijd een amuse krijgt. Die hoef je niet te betalen, hè? Die krijg je zomaar. Weet je wat er voor je bedoeld is? Dat je eigenlijk als het ware een glimp van de kunsten van de kok als het ware al krijgt. En dat is een amuse voor bedoeld. Je staat een klein beetje al dat je weet, oh, dan ga ik me verheugen, er komt nog iets aan. Dan moet je dan wel betalen. Maar dat je als het ware een glimp van de kok krijgt. Nou, daar ga ik het zo meteen over hebben. Gaat over het huwelijk, en gezin. Ik ga eerst een aantal Bijbelteksten lezen. Het zijn de 5 die ik ga lezen. En dan zal ik later wel uitleggen waarom dat dan zo is. De eerste is: wij hebben lief omdat hij ons eerst heeft liefgehad. Zet ik heel bewust even bij. Een aantal vertalingen staat: wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dat staat er niet. Er staat: wij hebben lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. De tweede tekst is uit Openbaring 2, vers 4. Dat is de eerste van die 7 brieven aan de 7 gemeenten. En daar staat: maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. En dan helemaal terug naar het begin van de Bijbel, uit Genesis 2. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En zij zullen tot één vlees zijn. En ze waren beide naakt, Adam en zijn vrouw, maar zij schaamden zich niet. En dan uit Efeze 5, vanaf vers 30. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gebeten. Net zoals Adam trouwens uit, net zoals Eva uit Adam genomen is. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheim is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Kortom, ook u moet, ieder in het bijzonder, uw eigen vrouw net zo lief hebben als uzelf. En de vrouw moet respect hebben voor haar man. En de laatste uit Malachi 2. Omdat de Heere getuige is tussen u en de vrouw van uw jeugd, tegen wie u trouweloos handelt, terwijl zij toch uw metgezellin is en de vrouw van uw verbond is. Tot zover het Gods woord eerst. Ja, amuse. Hetzelfde geldt voor een homepage. Een homepage van een website, jongens, zal er iets meer aanspreken als je die bouwt. En die homepage is een soort ontsluiting van alles wat erachter zit. En voor de muzikanten, dat geldt voor een prelude precies zo. Hè? Dan wordt het thema van de compositie die daarna komt, wordt in een prelude al onthuld. En datzelfde geldt voor een etalage. Dat is een beetje ouderwets. Voor een showroom. Daar wordt alleen onthuld, als het ware, wat daarachter dan zit. Ik weet nog heel goed dat een klein jochie tegen mijn ouders de eerste keer de auto. Dat was een jaar of 7, denk ik. En dan ging je naar de garage, en die was natuurlijk dan dicht, maar je had een showroom in Sonderen met een neus er tegenaan. Dan kon je die auto's allemaal bewonderen. Die je dan vervolgens misschien later ooit eens zou willen kopen. Ik weet nog goed dat ik een keer bij een Saab garage. Ik ben al weg van de Saab en later heb ik ook Saabs gekocht. Een etalage. Even kijken of die goed op beeld zit.
Sorry.
Ja. En in etalage nog steeds is dat zo, dat je in etalage ook als de winkel dicht is, kun je alvast zien wat er gebeurt. Maar als je nou een concurrent bent van die prachtige showroom en je wil niet dat die glorie, als de glorie van God zo op je gezicht daar wordt, dan ga je proberen een molle te smeren. Dus je moet je even mij tikken, want hij doet het niet. Wat ik wil. Ja. Dan ga je dat ding bekladden met modder en dan functioneert die etalage niet als etalage. Weet u, God heeft ook 5 etalages op aarde, waarin je als het ware al een glimp kunt zien en dan neus krijgt, een soort voorsmaak krijgt van de glorie van God zelf. Nou, de eerste is de schepping. Ik moet in één keer klikken, want hij doet het.
Ja, ben ik.
De schepping. In Romeinen 1 kun je zien dat in de schepping je al de vingerafdruk van de glorie van God kunt zien. En er staat dan ook meteen bij, weet degene die dan daarin God niet alvast eert als schepper. Nou, dat doen we met elkaar. De hele mensheid doet dat intussen niet meer. We hebben de schepping en het recht op de schepping in onze eigen hand genomen. Als je nog een keer klikt, de tweede etalage, en daar hebben we ook al over gezongen, is Gods volk Israël en de stad Jeruzalem in het bijzonder. Waarom? Deuteronomium hebben we dat niet gedaan. Deuteronomium zegt van, ik heb het volk gekozen niet omdat het nou zo'n geweldig volk was, niet omdat jullie een groot volk waren, en omdat jullie zo aardig zijn, in tegendeel, maar ik heb jullie uitgekozen omdat ik jullie lief had, om mijn naam onder jullie voor eeuwig te doen wonen. Ooit heb ik een koning gehad, Philips II in Frankrijk, en die had een hofprediker, en die koning die wist eigenlijk niet waarom die überhaupt zou moeten geloven in de God. En toen zei die hofprediker maar heel simpel woorden, hoe kun je nou bewijzen dat God er is? En dan zei hij, de Joden zien. En nog steeds is het zo, dat wonderlijke volk, waartegen geen volk is, zijn zoveel resoluties aangenomen door de Verenigde Naties als tegen dat volk. Dus ze bestaan nog steeds, ze worden bedreigd. Maar het volk, die in toenemende mate gaat verlangen naar de komst van de Messias. En het Joodse volk, het volk Israël en de stad Jeruzalem, zijn glimpjes van de glorie van God. De derde is de kerk. Een woonplaats van God in de geest. En de Bijbel heeft heel veel woorden om aan te geven waarom in de kerk wel iets van de glorie van God zichtbaar wordt. Nou, jullie hebben heel mooi de deur open en Paulus zegt, stel dat bij jullie een vreemde binnenkomt, dan zal hij alleen al door de aanwezigheid van God in dit huis overtuigd worden. Zo zou het moeten en kunnen zijn. En de vierde etalage is de individuele christen. Jij, u, ik. Wij zijn, als het goed is, een leesbare brief van Christus. Op een andere plek staat een geur van Christus. Laat het heel simpel zeggen, het zal in Middelharnis niet zoveel anders zijn, want de plaats waar wij wonen even binnenkomen, dat het gros van de mensen leest de Bijbel niet. Maar ze lezen jou en mijn gedrag. Ze lezen ons huwelijk. Ze lezen ons gezin. Ze lezen onze kerken. Is daarin dan iets zichtbaar? Zelfs al zeggen we nooit iets. Zelfs al hebben we moeite om te getuigen. Zij lezen ons gedrag. En als wij leesbare brieven zijn van Christus. Is daarin al iets zichtbaar van de glorie van God. En de laatste etalage. Ik heb al heel lang over nagedacht. Ik heb er niet meer dan 5 kunnen vinden in de Bijbel. Echt 5 waarvan letterlijk wordt gezegd dat het etalages zijn, als plekken zijn waar de glorie van God alvast zichtbaar wordt. De laatste is het huwelijk. En daar wil ik het vandaag over hebben. Maar de duivel zal elk van die etalages willen besmeuren, zodat het niet functioneert als een glimp van de glorie van God. Dat doet hij. Dus die aanvallen heb je. Natuurlijk op het huwelijk ga ik het zo over hebben, maar dat helpt over het. Over de individuele christen ook, hij wil ons laten leven zoals er niks verschil is tussen ons en tussen wie dan ook midden in de wereld leeft. Net zo hedonistisch, net zo als ieder ander. Dat doet hij met het volk van God. Dat doet hij met de kerk, met alle kerkscheuringen. En dat doet hij met de schepping ook. Wij hebben lief omdat hij ons eerst heeft lief. De Bijbel zegt dus, je kunt eigenlijk niet lief hebben als je niet weet dat God jou heeft lief gehad. Dat heel diep tot je hebt door laten dringen, wat die agape liefde, wat dat dan is. De liefde van 1 Korinthe 13. Heb je dat tot je door laten dringen, hoeveel God van jou houdt? Ik spreek je dan gewoon individueel aan op thuis. Weet je dat wie jij bent, geliefd door God, dat hij daarvoor alles over had? Dat houden van versus liefhebben, daar hebben wij moeite mee. Daar gaan we het over hebben. Het Engels heeft tot twee woorden, like en love. Prachtige anekdote die ik een keer hoorde en ik nooit vergeet, is dat een broeder altijd een oude zuster meenam naar de samenkomst. Maar dat was een vreselijk lastig mens. Maar hij deed dat heel geduldig. En toen vroeg een keer iemand aan hem van, joh, dat je dat altijd vol kunt houden. Want toen zei hij deze woorden, yes, I love her, but I don't like her. En dan zie je dat verschil in wat liefde is. In het Grieks zijn er vier woorden van liefde. Dan moet je maar even opzetten. Ja. Vier woorden en hoe doet het? Kijk. Het eerste woord is epitumia. Dat is de liefde die altijd in de Bijbel negatief wordt uitgewerkt. Dat is de liefde van de wellust en de begeerte. Waar je eigen ego centraal staat, jouw behoefte centraal staat. Dat is de epitumia liefde. De tweede liefde is de liefde van eros. De aantrekkingskracht, ook seksueel, maar niet alleen. De liefde van het hart, de liefde van het gevoel. Helemaal bedoeld trouwens seksueel binnen het huwelijk, maar daar ga ik het nou niet over hebben. Dat is de liefde van het hart, eros. En dan heb je de derde, is de liefde van de philia. De genegenheid, de liefde van het verstand. Jij herkent jezelf in de ander. Dat is trouwens het woord dat Petrus gebruikt als antwoord toen de Heer Jezus de agape-vraag aan hem stelde, antwoordde hij met philia. Hij nam het woord van de Heer Jezus niet over. En de vierde, en dat is dan de agape-liefde. De agape-liefde, die hebben wij, zegt er heel nadrukkelijk bij, te veel geromantiseerd. De agape-liefde is de liefde van de wil. Als je dat nou eens onthoudt, God koos ervoor om ons lief te hebben. Dat is niet de liefde van de philia, dat is niet de liefde van de eros, geen aantrekkingskracht. Nee, dat is de liefde van de keuze, de liefde van de wil. Reageren op de noden en de behoeften van de ander. Dat is zoals het bedoeld is. En wij hebben er veel te veel een romantisch iets van gemaakt. Joop en ik hebben een, we zijn trouwens 45 jaar getrouwd. Dus ik weet nog een klein beetje wat het is. We hebben 5 kinderen, 5 dochters, 4 schoonzonen, 9 kleinkinderen. Die agape-liefde, we hebben een kinderthuis in India en dan zegt de pastor, die zei tegen mij, Jan Willem, jullie in het Westen, jullie trouwen met de vrouw van wie je houdt. Of met een vrouw met de man van wie je houdt. Zeg, wij houden van de vrouw met wie we getrouwd zijn. Dat lijkt een woordspelletje, maar er zit heel veel in, want heel veel in India, 2/3 nog steeds, zijn gearrangeerde huwelijken. Je hebt love marriages en je hebt gearrangeerde huwelijken. Het aparte is, geen pleidooi van gearrangeerde huwelijken trouwens, dat ga ik niet doen, want ik ga iedereen tegen, maar dat deze gearrangeerde huwelijken veel minder problemen en veel minder echtscheidingen krijgen dan de love marriages. Waarom? Omdat love marriages vaak ontstaan uit verliefdheid. En je moet doorgaan voordat je gaat trouwen naar die agape kant, voordat het echt kan kleven. En dat is straks wel gaan die teksten te lezen. Die agape liefde is de liefde van de wil, van de keuze. Dat zeg je al als het goed is. zeg je dat niet meer tegen een burgerlijk bestand, dat is daar weggesaneerd, maar je zegt dat in de kerk natuurlijk wel, for better and for worse, ik kies ervoor om jouw lief te hebben, om jouw trouw te zijn, om aan elkaar gekleefd te worden, en niets zal dat kunnen scheiden. Nou, dat kun je niet met je menselijke wil, daarom heb je die goddelijke nodig, je eigen wil onderwerpen aan de wil van God, en daaruit kracht putten, daaruit het drievoudige snoer halen, om dat te gaan doen. En dan staat er dan in Efeze 5, en ik pak er maar een paar dingen uit, want dat is veel te veel om toe te lezen. Maar dit is er eentje, Jok en ik doen al heel lang aan huwelijksbegeleiding, aan het opruimen van de rugzakjes van mensen, en we begeleiden veel echtpaar. En deze komt er zo vaak bovenuit, dat een vrouw opgeroepen wordt, een man eerst maar opgeroepen wordt om zijn vrouw lief te hebben, alles voor haar over te hebben, en dan kom ik op het gezin, op de opvoeding, het allerbeste wat een man in de opvoeding kan doen, is rücksichtloos zijn vrouw lief hebben en zijn kinderen dat te laten merken. Dat is het allerbeste wat een man kan doen in de opvoeding van zijn kinderen. 100% kiezen voor zijn vrouw en haar op de eerste plek te zetten. Ook boven de kinderen. Op de eerste plek te zetten. Lief hebben wat een man kan doen. En ik zeg het ook tegen jullie mannen thuis. Dat is het eerste wat je moet doen. Dit boek. Misschien ligt het op de boektafel, dat weet ik niet. Liefde en respect. Daar gaat het heel nadrukkelijk ook over. Dat een vrouw haar man een plek geeft in het huwelijk, in het gezin, waarbij er respect wordt betaald. Dat is wat de vrouw moet doen. En de vrouw natuurlijk precies hetzelfde. Het beste dat een vrouw voor haar kind kan doen, is haar man respecteren en eren en zijn rol in het gezin laten spelen. Dit zijn de twee dingen die zo vaak in het huwelijk fout gaan. We hebben geleerd, met name de laatste jaren, om dit een beetje centraal te zetten en op te ruimen. Dat mensen, mannen en vrouwen, dit leren op te ruimen als ze dat niet hebben gedaan. Zodat die modder van die etalage van het huwelijk afgepoetst wordt. Dit geheimnis is groot, zegt de Bijbel. Maar ik spreek met het oog op Christus en de kerk. Christus en de gemeente. Want het huwelijk is een etalage van de relatie tussen de Heer Jezus en de kerk, zijn bruid. En ook de kerk moet de Heer Jezus eren. Hem op de eerste plaats zetten. Niet jouw behoefte, niet jouw idee. Dit moet kunnen. Mijn God kan dat nooit zo bedoeld hebben. Als God liefde is, dan. Nee, allereerst. En we hebben het ook gezongen: God is soeverein. Hem op de eerste plaats zetten. En de kerk moet Jezus eren. En daarom zegt ook die tekst in Efeze: ik heb tegen je, bij de allereerste gemeente al, ik heb tegen je dat je de eerste liefde hebt verlaat. Er leek niks mis met de kerk. Alles deden ze nog, ze waren fanatiek, ze waren vol passie. Ze gingen erop uit, ze streden voor de waarheid. Maar ik heb tegen je dat je mij, Jezus Christus, niet meer op de eerste plaats hebt gezet. En dat is een geheim. En het geheim is natuurlijk exact hetzelfde. Het derde, wat ik eruit wil halen, is het contract versus het verbond. Wij leven in de samenleving, jullie allemaal, ik ook, als een contract samenleving. Alles. Je hebt contract als je naar de supermarkt gaat, jij betaalt en je mag meenemen wat je zelf hebt op de supermarkt. Je hebt een arbeidscontract. En contract denken maakt dat als je niet geleverd krijgt waar je recht op hebt, dan hoef jij ook niet aan jouw verplichtingen te voldoen. Dat is contract denken. En het aparte is dat dat ook in een huwelijk is ingeslopen. De samenleving heeft er ook een samenlevingscontract. Dat teken je als je niet wil vertrouwen. Maar onwillekeurig is dat in een huwelijk ook ingeslopen. De liefde is over, dus ik mag eruit. Of ik voel helemaal niks meer. Of we zijn helemaal naar elkaar gegroeid en je mag eruit. Zo heeft God een huwelijk niet bedoeld. God heeft een huwelijk bedoeld als een verbond. En een huwelijk en een gezin is de kleinste gemeente. Dat twee of drie bij elkaar zijn in mijn naam, dat drievoudige snoer, daar ben ik in het midden. Dat is twee. En als je een kind hebt, dan is het ook drie. En als er mensen zijn die weduwe of weduwnaar zijn, of gescheiden zijn, voor hen is dat misschien wel even confronterend dat ik dit zo zeg. Maar God is de Vader die alle gebrokenheid herstelt met zichzelf, want Hij is alles in al, ook in jou. Vanmorgen gaat het over het huwelijk en het gezin. En kan nu niet alles over de gebrokenheid zeggen. Maar het contract denken, dat geldt voor iedereen. Dat geldt voor jongeren. God is de God van het verbond. Het is de verbond die trouw is. We hebben erop gezongen. Hij is trouw. Een contract verwacht iets. Geven en nemen. Een verbond geeft. En kan, heeft geleerd om te ontvangen. En neemt niet. En zo kunnen we veel meer erbij zeggen. Hij is erbij. De Parakletos. De Heilige Geest. De erbij geroepen. Hij is erbij. Hij die woont in ons. En individueel. Maar ook in ons huwelijk. De vraag is, heb jij dat contract, denk ik ook, in jouw huwelijk? Dan mag je dat opruimen, dan mag je etalage schoongemaakt worden. De vierde die ik wil noemen is je ouders verlaten. Ook iets wat wij vaak tegenkomen. Ook iets wat ik in gefaald heb. En het is het moeilijkste wat er is. Voor ouders om een kind los te laten. Maar ook voor kinderen om hun ouders los te laten. Een man zoals een vader en moeder te laten. Vergeet niet, dit is geschreven in de context van een Joodse samenleving waar het doodgewoon was dat een man zijn vrouw bij zich nam en bij zijn ouders introk. En toch staat tegen hen, je moet je vader en moeder verlaten. Misschien niet letterlijk, maar wel figuurlijk daarin. En hoe vaak komt het voor dat ouders het niet lukt om een kind los te laten en zich nog bemoeien met? Ik zeg er ook tegen jullie als ouders, heb je je kind, getrouwde kind, losgelaten? Ik zeg het tegen de kinderen, jonge huwelijken, heb je je ouders losgelaten op het moment dat je samen met je man tot één vlees bent geworden? Of zijn er allemaal van die dingen die zogenaamd moeten? Ik heb erin gefaald. Mijn moeder was, is inmiddels overleden hoor, maar was een lieve moeder, maar ze was buitengewoon bemoeizucht. En ze bemoeide zich met ons huwelijk en ik had dat geleerd als jongen om mee te dealen. Maar ze is niet weten, ze weet niet, en haar een beetje links laten liggen, komt allemaal goed. Maar ik heb niet gerealiseerd hoeveel pijn ik daar Joke mee deed. En ik heb dat aan Joke moeten opruimen. En zeggen, daar heb ik in gefaald. Grenzen stellen aan het bemoeien van je ouders loslaten. Het is bijna blasfemisch. Maar eigenlijk is dat wat God ook deed. Hij heeft zijn zoon losgelaten. Hij is mens geworden, Immanuel. En heeft onder ons gewoond. En zijn vader laten zien. Ik kan het niet helemaal doortrekken, want het is wel gebeurd. Zijn vader heeft zijn zoon losgelaten. Laten gaan. En de verloren zoon zie je precies hetzelfde. Hij liet hem gaan. Maar in een huwelijk moet het ook. En als je dat niet hebt gedaan, denk er maar zo na, hoeveel zit er van dat stiekem nog in dat je denkt, ik moet mijn ouders behagen. Ja, zegt de Bijbel, je moet je ouders eren. Ja, dat is heel wat anders. De laatste. Geen geheim hebben voor elkaar. Ze waren naakt. Letterlijk en figuurlijk naakt en ze schaamden zich niet voor elkaar. Hoeveel geheimen heb je meegebracht in je huwelijk? Ik zeg het ook nadrukkelijk, ik heb nog niet zoveel over gehad. Kinderen merken dit. Ze voelen aan als er iets mis is tussen papa en mama. Dat voelen ze aan. Daarom niet wat ik straks vertelde. Je kunt het allerbeste wat je kunt doen in de opvoeding van je kinderen is als man je vrouw liefhebben. Liefhebben, liefhebben, liefhebben. En als moeder, als vrouw kun je het allerbeste wat je kunt doen voor je kinderen is je man eren en eren. Dat is het beste wat je kan doen. Kinderen voelen aan. als er iets mis is. Hoe vaak hebben we het nog niet gemerkt en gezien en gehoord? Ze voelen het aan. En een van de dingen die je dan kunt doen is je eigen rugzakjes opruimen. Het verleden opruimen, schoonmaken. Niet met alle geheimen het huwelijk ingaan. Of het nou pornogeheimen zijn. God van mij precies hetzelfde, moest ik ook opruimen. In het huwelijk. Ruim de rotzooi in je leven, in je verleden op. Ook de geheimen. En zeggen, ah, hoef je niet te weten. Geheimen, familiegeheimen, ruim ze op, breng ze in het licht. Zorg dat je als man en vrouw geen geheimen hebt voor elkaar. Want in een gezin, in een huwelijk, draait het niet om jou, om jouw behoeften. Het draait allereerst op plaats, omdat het een etalage is van de glorie van God. Het draait het om de Heer Jezus. Wij eren de Heer niet beter dan te investeren in een huwelijk. Te investeren in een gezin. Daar eren wij God mee, omdat het een geheim is, zegt de Bijbel. Waarin je iets laat zien van de majesteit, de glorie van God. De glimp van dat wat later in zijn volle glorie zichtbaar wordt. Is op aarde al in onze handen gelegd. Grote verantwoordelijkheid. Maar op een grote zee. Maar het draait niet om ons. We mogen ervan mee eten. Het draait zoals de hele Bijbel draait. Om de Heer Jezus Christus, onze Heer en Koning. Durf je dan te kiezen om ook deze principes van die etalage, van die amuse toe te passen in je leven? Durf je als man te kiezen voor je vrouw en de rommel op te ruimen? Durf je als vrouw je man het respect te betonen waar hij zo'n enorme behoefte aan heeft? Ja, zeg je misschien, maar hoe kan ik mijn man respecteren als hij niet van me houdt, als ik nergens aan merk dat hij van me houdt? Want dan is jouw beeld inderdaad misschien wel het romantische wat je niet krijgt. En toch is de weg, lees het bij het boek Hosea maar aan, de weg is dat je je man daarin eert en je man, je vrouw, op zijn plaats liefhebt. Hosea die moest trouwen met een prostituee, te laten zien hoezeer de liefde, de keuze van de wil van God, ook al waren ze trouwloos, toch naar zijn volk bleef uitgaan. Dat is de liefde van God, dat is de kiezende liefde van de wil van God. En mag God er dan bij zijn, als de basis in je verbond, niet in het contract? Mag hij je etalage schoonpoetsen met de geest van de waarheid, de parakletos, de troosten? En wil je echt op kiezen om de, kiezen, in staat op zo'n tweespalt, kiezen om de rommel van je leven, de rugzak, op te ruimen? Bij God kun je alles goed maken. Ook al misschien zijn hier mensen die een gebroken huwelijk achter de rug hebben, die gescheiden zijn. Dat kun je niet meer ongedaan maken. Maar de effecten daarvan kun je wel ongedaan maken. Door het in het licht te brengen en te zeggen, ik heb gefaald. In mijn eerste huwelijk heb ik gefaald. Het was niet tot de eer. Ik heb u niet de eerste, wij hebben niet u de eerste plek gegeven. Kan ik niet terugdraaien, Heer? Dan kan ik wel opruimen. Op het moment dat je dat erkent en doet, dan kan de glorie van God ook in dat gebroken leven van jou opnieuw hersteld worden. God is heiland, is de heelmaker, de hersteller. Hij kan alles heen. Dat ben ik, hebben zoveel gehad hier. We hebben overspelsituaties gehad. We hebben echtscheiding gehad. We hebben gebroken huwelijk gehad. We hebben porno gehad. We hebben alle mogelijke dingen gezien en God kan herstellen. En dat doet pijn. Dat doet pijn, daar moet je doorheen. Dat willen wij in het Westen niet. Hè. Alles moet pijnloos. Voor mij is het gewoon makkelijk praten, maar bevallingen moeten zelfs pijnloos. Alles moet pijnloos. Maar God, is dat niet zo? God, moet je door de pijn heen soms. Omdat het ergens goed voor is. Het bouwt aan je karakter. Je gaat ervan glimmen als je er doorheen bent. En God is erbij. Hij is de erbij geroepen. Hij is erbij als je een moeilijk huwelijk hebt. Hij is erbij en je mag hem aanroepen. Huilen, schreeuwen. Hij is erbij. En hij wil erbij zijn. En dan je kinderen. Wij zullen allemaal vader. Ik ook als man, als vader. Wij zullen vader in opvoeden. Want de basis is dit. Als je huwelijk een plek is waar de glorie van God zichtbaar wordt. Ook al ben je niet zo'n prater, als wilde mannen zijn niet van die praters. De kinderen lezen in jouw gedrag of je hun mama lief hebt. Of je de Heere God lief hebt. Op de eerste plek zit dat lezen ze. Dat voorleven is het allereerste wat je moet doen. En dan inprenten. Dat heb je straks gelezen. Maar inprenten is vooral ook doen. Het is niet praten en niet doen. Ik herinner me nog heel goed, dan sluit ik me af. Toen ik bij de EO zat en eind van de Holocaust revisie over het even brieven. Van, ik had namelijk geschreven over de kerkleiders. Ik schreef een brief. Ik weet nog steeds niet of het een jongen of een meisje is. Onder schuilnaam. Hij zegt mijn vader. In de kerk dan preekt hij heel vroom. Maar thuis. Maar thuis. En dan krijg je heel lange verhalen. En dan denk ik, oh. Lieve meid of lieve jongen. Wat is jou veel pijn aangedaan? Vaders kunnen en manmoeders zijn met zo. Zo opgaan. In de dingen die ze bezighouden. Die ze misschien zelfs wel voor God doen. En ze vergeten hun eigen kleine gemeente. Het huwelijk. Het gezin. Dat is je allereerste verantwoordelijkheid. Daarin eer je God het allermeeste. En maak alsjeblieft die keuze vanmorgen. Om te zeggen, ik wil mijn etalage schoonpoetsen. En de God van liefde. De God van herstel. Die wil dat in je leven doen. Maar heeft de Heilige Geest. De Geest van de waarheid. En ik bid voor je. En misschien mag ik een beetje bidden. Tot slot. En als hier echtpaarden zijn, wil je dan gaan staan. En als je thuis bent en je bent stil, ga dan staan om te zeggen, ik wil met mijn huwelijk, wil ik een glorieplek zijn, een etalage, een amuse zijn, dat nu al iets van de glorie van God zichtbaar wordt. En als je wil, als je dat ook wilt, ga dan staan. En dan ga ik met je bidden. Ik wil dat je bijna komt staan. Ja. Ik denk goed om mijn vrouw te staan. Vader, het is zo gemakkelijk om te preken. Het is zo moeilijk om het in praktijk te brengen. Hier maar wij willen en al iedereen die hier staat, al mijn broers en zussen en dat misschien wel thuis staan. Wij willen u op de eerste plek zetten in ons huwelijk. Omdat we beseffen dat hoe zwak wij ook zijn, u een huwelijk hebt uitgekozen als een geheim. En Jezus om iets zichtbaar te maken hoe u verlangt naar u raakt. Hoe u later dat zichtbaar gaat maken. Als wij met u zullen heersen. Als u in Jeruzalem uw koninkrijk gaat bouwen. Maar daarna nog dat u die bruiloft in de hemel, het nieuwe Jeruzalem op aarde zichtbaar gaat worden. Heer, die verantwoordelijkheid die kunnen wij niet in eigen kracht aan. En u wilt, Heilige Geest, ons vullen. U wilt ons helpen om op te ruimen, om de etalage schoon te poetsen. Om onze geheimen weg te werken. En om onze keuze voor u en voor ons, voor mijn vrouw en voor vrouwen, voor hun man, om die keuze te bevestigen. Dank u wel ervoor, Heer, dat u dat doet. En ik wil in de eenvoud uw naam leggen op alle huwelijken die hier zijn, op alle gezinnen die hier zijn. En ik bid ook, Heer, dat de kinderen gaan merken dat hun ouders u lief hebben en voor elkaar kiezen en u op de eerste plek zit. Ik bid dat de kinderen dat merken. En als de ouders dan op te ruimen hebben naar de kinderen toe, bid ik dat ze de moed hebben om het te doen. In Jezus' naam.